We openen met elkaar de Bijbel in Matteüs 6 en we lezen met elkaar vanaf vers 19 tot het eind van dit hoofdstuk. En zoals al gezegd in het kindermoment, het is een gedeelte van een preek van de Heer Jezus, de belangrijkste preek die Hij heeft gegeven in zijn leven op aarde. Een lange preek ook, zou je kunnen zeggen, en die begint bij Matteüs 5. En die loopt helemaal door tot en met Matteüs 7. Het is een deel van die preek, dat onderwijs wat de Heer Jezus heeft gegeven aan zijn discipelen. En wij lezen vanaf vers 19, Matteüs 6, vers 19. En de Heer Jezus zegt daar: verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duisternis zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon, of de geldduivel, de geldgod. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover dit gedeelte. Een bekend gedeelte, denk ik, wat voor ons ligt. Wat handelt over, ja, wees niet bezorgd, een onbezorgd leven, waar de Heer Jezus ons toe oproept. En wij gaan deze morgen stilstaan bij, voornamelijk bij vers 33, waar de Heer Jezus zegt: maar, waarop die, waarmee hij teruggrijpt op het hele gedeelte, maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nou, eigenlijk dit vers gaan we gebruiken, vers 33, gaan we gebruiken als een soort van uitgangspunt. Het is ook de eindconclusie van dit gedeelte wat de Heer Jezus onderwijst. En we gaan vanuit dit vers, zeg maar, teruggrijpen naar het voorgaande gedeelte wat we gelezen hebben. Dus dit vers heeft een aantal deuren, zou je kunnen zeggen, die we open gaan doen. Dat zijn er drie. Die we open gaan doen, waarachter zich, zeg maar, het onderwijs van de Heer Jezus bevindt. En wat eigenlijk dit vers onderbouwt. Het is een eindconclusie in het gedeelte waar de Heer Jezus spreekt over je hoeft niet bezorgd te zijn over je levensonderhoud. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en al die dingen, de dingen voor je levensonderhoud, die zullen erbij gegeven worden. Dat is een soort van de conclusie van dit gedeelte, een soort van de kern van dit gedeelte. En je zou het kunnen samenvatten van als je een leven leeft met een hart gericht op het Koninkrijk van God, dan is je hart onbezorgd. En dat klinkt nogal, ja, hoog gegrepen. Wie kan er nou onbezorgd leven? Ik bedoel, als we gewoon eerlijk zijn en naar dit leven kijken en ons leven meemaken, dan zijn er gewoon veel dingen die ons raken. Veel dingen, ja, die ervoor zorgen dat ons hart zich vult met zorg, met bezorgdheid. En dan bedoel ik de bezorgdheid dat je erdoor in de greep komt, als het ware. Waardoor je nergens anders meer aan kan denken dan dat ene ding waar jij je zorgen over maakt. En als we het hebben over bezorgdheid, dan is het lastig in onze taal, is dat bezorgdheid en zorgen voor, dat bijna synoniem is. Maar dat is het niet. Dus om het even te definiëren, als we het hebben over dat een hart gericht op Gods Koninkrijk zorgt voor een onbezorgd leven, dan bedoel ik niet dat we een zorgeloos leven hebben. Of zullen hebben als ons hart gericht is op het Koninkrijk van God. Maar er is een verschil tussen zorgen en bezorgd zijn. In het Engels is dat sorrow, is zeg maar het bezorgd zijn, dat je hart vol is van zorgen, waardoor je, ja, eigenlijk een soort van een piekeraar wordt of bent. En het andere woord ervoor is take care of, care, zorg, zorg dragen voor. Dus dat is niet waar de Heer Jezus over spreekt, want we zijn wel degelijk geroepen om zorg te dragen voor de verantwoordingen die God ons geeft in het leven. Dat mag duidelijk zijn. Dus als we het hebben over wees niet bezorgd, waar de Heer Jezus over spreekt, dan gaat het over die bezorgdheid die ons hart, laten we zeggen, vervult en die ons lam legt. En dat is niet wat God voor ons heeft. Dat wij, zeg maar, die bezorgdheid in ons hart meedragen. Maar hij zegt, wees niet bezorgd over die dingen van het levensonderhoud, de dingen voor dit leven, maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus een hart, dat is eigenlijk de hoofdstelling, een hart gericht op het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, zorgt ervoor of is gelijk aan een onbezorgd leven. Daar gaan we over nadenken met elkaar. En om dat te definiëren, om dat helder te krijgen met elkaar, om dit onderwijs van de Heer Jezus ook te begrijpen en tot ons te nemen, hebben we het nodig in de eerste plaats om de definitie van het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid helder te hebben. Dus dat is het eerste waar we over na gaan denken. Wat bedoelt de Heer Jezus als hij hier in zijn onderwijs spreekt over zoekt is het Koninkrijk van God? Wat bedoelt hij met dat Koninkrijk van God? En dat is nog niet eenvoudig om dat nou echt, ja, helder te definiëren. Omdat de Bijbel in verschillende lagen, zou je kunnen zeggen, over het Koninkrijk van God spreekt. In de eerste plaats, ik denk in de meest brede zin, spreekt de Bijbel over het Koninkrijk van God als, zeg maar, de allesomvattende heerschappij, de allesomvattende regering van God in deze wereld. Hij is de koning van het hele universum. Hij is de soevereine Heer. Alles is in zijn hand en er gebeurt niets buiten zijn wil. Dat is, zeg maar, misschien de meest brede zin van het Koninkrijk van God. Dat vinden we veelvuldig in het Oude Testament. En ik heb één vers ter ondersteuning van. Dat is Psalm 93, vers 1 en 2. Daar lezen we dus over dat allesomvattende koningschap van God. En daar staat: de Heere Yahweh regeert. Hij is met majesteit bekleed. De Heere is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld en hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon, koningen, troon, vast staat uw troon van oudsher. U bent van eeuwigheid. Nou, ik denk dat we nog heel veel versen kunnen noemen, maar de eerste betekenis van het Koninkrijk van God is in de meest brede zin: God is koning. Hij is de koning van deze wereld. En alles bestuurt hij, regeert hij en brengt hij tot, ja, zijn doel en tot zijn plan. Een andere laag die we zien in de Bijbel over het Koninkrijk van God is het Vrederijk. Het Rijk wat Christus als het ware is komen aanbieden, waar het Oude Testament veelvuldig over spreekt. In Jesaja 11, in Jesaja 2, dat er een tijd zal komen dat Jezus zal regeren in Jeruzalem. Dat hij als koning daar zal zijn, dat de wet uit zal gaan van Sion. Dat ze in die tijd dat de zwaarden en de speren zullen omgesmeed worden tot ploegscharen. Dat er vrede zal heersen, een totale vrede en een rijk van recht en gerechtigheid. En toen Jezus op deze aarde kwam, toen wat predikte hij? Hij zei, bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. De koning is hier, hier in uw midden, ik ben de koning, het is dichtbij u gekomen. En eigenlijk zien we in de prediking van Jezus dat Jezus het koninkrijk aanbiedt en zegt van, ik ben de koning. En wie was een koning, had ook een weg, een voorbereider. En dat was Johannes, hè, die riep en die uitgezonden was door God om te zeggen, de koning komt eraan. Nou, Jezus bood dat koninkrijk aan en hij preekte daar ook over. En we weten dat het volk Israël de koning verwierp. Dat lezen we in de evangelie. Het volk verwierp hun koning en het volk zei, weg met hem. Kruisigt hem. We willen niet dat hij koning over ons wordt. En Jezus kreeg geen troon in Jeruzalem, maar hij kreeg een kruis buiten Jeruzalem. Hij werd aan het vloekhout van het kruis gespijkerd. En wat stond er boven het kruis? Jezus, de koning van de Joden. De koning hing aan het kruis. En wat zegt Paulus? Wat een geweldig plan van God, zegt Paulus in Romeinen 9 tot 11. Wat een geweldig plan van God. Dat God ervoor heeft gezorgd dat Jezus verworpen werd. En Satan dacht van, nu heb ik hem, nu is de koning dood en ik zal overwinnen, mijn rijk zal zegevieren. Maar door dit alles heen werkt God zijn plan uit. En heeft hij ervoor gezorgd dat de verwerping van de koning verzoening voor de wereld betekent. Dat Jezus verwerping en dat hij aan het kruis gestorven is, verzoening voor de wereld betekent. Dus het was in het plan van God. En dat koninkrijk, Jezus is gestorven en het was helemaal in zijn plan, in het plan van God. Hij was als lam geslacht voor de zonde van de wereld, voor de zonde van degene die in hem zullen geloven. Hij zal terugkomen om als koning te regeren. En in Handelingen 3 zien we dat nog, dat Petrus in zijn preek zegt, nadat die verlamde man genezen was, dat Petrus in zijn preek zegt tegen de leiders van het volk, hij zegt van, jullie hebben Jezus gekruisigd, jullie hebben hem aan het kruis gespijkerd, maar jullie hebben het in onwetendheid gedaan, betert u dan, bekeert u, zodat hij Jezus zal zenden en dat hij koning wordt. Hij bood na de opstanding van de Heer Jezus, na de hemelvaart van de Heer Jezus, bood Petrus het koninkrijk als het ware weer aan. Als jullie je nou als volk nationaal herstellen, bekeren, dan komt het koninkrijk. En dan zal God Jezus zenden. En dan zullen die tijden van verkoeling aanbreken. Dat lees je in Handelingen 3. Maar wij zitten nu in die tijd dat Jezus is verworpen en dat het koninkrijk nog komt. Het koninkrijk is als het ware, zou je kunnen zeggen, als je zo mag spreken, het koninkrijk is als het ware uitgesteld. En wij leven nu in de tijd van de gemeente. Dat God zeg maar werkt onder Jood en Heiden totdat de laatste is binnengegaan. Dus dat koninkrijk komt. Maar als we dan hebben over het koninkrijk nu, kunnen we daar überhaupt wel over spreken? Die vraag krijg je best wel. Van ja, het koninkrijk van God, dat is straks, dat is het vrederijk. Nou, Jezus spreekt hier ook over op een andere manier. Hij zegt ook in, de derde vorm zou je kunnen zeggen. In Lucas 17 zegt hij, vers 20, toen hem door de farizeeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is in het midden van u, zegt Jezus. Dus Jezus geeft nog een andere laag of dimensie aan het koninkrijk van God, namelijk dat het een onzichtbaar koninkrijk is wat onder u is. En daar gaan ook heel veel gelijkenissen over. Over dat Het koninkrijk van de hemel is gelijk aan. We kennen die gelijkenis wel in Matteüs 13 voornamelijk. En dat is de tijd waarin wij leven, zeg maar, dat het koninkrijk van God nog niet gemanifesteerd is. Dat het nog niet helemaal zichtbaar is zoals een koninkrijk zoals in Nederland zichtbaar is. Hè, een koning, een onderdaan, een rijk. Maar we leven nu in een tijd dat we, zeg maar, in het onzichtbare koninkrijk leven. Jezus is koning, ja, hij is daar in de hemel en er zijn kinderen die bij dat koninkrijk horen, maar het is nog niet zichtbaar. En dat lezen we bijvoorbeeld in Matteüs 13 heel duidelijk, vers 24, waar Jezus een gelijkenis spreekt. En dat hij zegt van een landman die ging uit om te zaaien. Hij zegt, het koninkrijk van de hemel is gelijk aan een landman die ging uit om te zaaien. En hij zaaide het zaad en 's nachts kwam de vijand en die zaaide ook zaad in de akker. En toen het gewas opkwam, toen zeiden de dienstknechten van die landman van, hé, u had een goed zaad gezaaid in die akker. En zullen we dan dat onkruid, wat ook opkwam, wat het slechte zaad was, zullen we dat dan weghalen en uitbannen? Nee, zegt de heer, de landman, laat het tezamen opkomen. En als dan straks de oogst komt, dan zullen we scheiding maken tussen het onkruid en het goede gewas. En dan zullen we het onkruid zal dan met vuur verbrand worden en het goede gewas zal gebruikt worden. Nou zegt Jezus, dat is een beeld van hoe het nu is. Het is nu de kinderen van het koninkrijk groeien op tezamen met de kinderen van de duisternis. En straks bij de oogst, bij de voleinding van deze wereld, zegt Jezus in Matteüs 13, dan zullen de wettelozen, de struikelblokken, zeg maar, gescheiden worden van de rechtvaardigen. En dan zullen alle wettelozen, en dat is best diep. Alle wettelozen en alle struikelblokken. Iedereen die niet gebogen heeft onder de heerschappij van God zullen met vuur verbrand worden. Maar de rechtvaardigen die zullen stralen als de zon in het koninkrijk van mijn vader, zegt de Heer Jezus. Dus dat beeld uit dat er nu een onzichtbaar koninkrijk is. En dat is ook waar de bergreden over praat. Misschien is het een beetje theoretisch zeggen, nou waarom nou al dat verhaal? Nou, dat is waar de bergreden over praat. Om een goede definitie te krijgen van wat is het koninkrijk, dat is dat, zeg maar, het reeds, maar nog niet koninkrijk. Het reeds, het is er al, maar nog niet helemaal in zijn volle totaliteit. En dat is waarin wij leven. En dat is waar de bergreden over gaat. De bergreden spreekt over wat nou de kenmerken zijn van die kinderen van dat koninkrijk. Dat ze, begint hè, in Matteüs 5, dat zijn de zachtmoedigen. Dat zijn de mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat zijn de kinderen die bij dat onzichtbare koninkrijk horen. Dat zijn de zachtmoedigen. En er zijn de armen van geest die het niet hoog in hun bol hebben en denken dat zij het allemaal zijn. Maar de armen van geest, de nederigen. Dat zijn de kinderen van het koninkrijk. En de Heer Jezus spreekt in de bergreden over de principes die horen bij dat koninkrijk. Wat nou dat koninkrijk kenmerkt. Dat in deze gebroken wereld, dat we onze vijanden moeten liefhebben. Dat wij licht zijn van deze wereld. Dat we als ons op de ene wang geslagen wordt, dat we de andere wang toekeren. Dat we niet kwaad met kwaad moeten vergelden. Allemaal principes die horen bij dat koninkrijk. Nou, even helemaal terug. Wat is de definitie als Jezus spreekt over zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid? Dat is dan, zou je kunnen zeggen, de meest brede zin, de heerschappij van God in ons leven, in deze gebroken wereld nog steeds. De heerschappij, het rijk van God, wat zichtbaar wordt in ons leven. Dus hij is onze koning, hij is onze Heer, we hebben gebogen voor hem. En wij willen zijn principes uitleven. Want dat is wat Jezus bedoelt met zijn gerechtigheid. Zoek zijn koninkrijk, zijn heerschappij. Om in dat koninkrijk onder de beschermende, de beschuttende, de genadige, helpende, leidende heerschappij van God als onze koning te leven. En zijn gerechtigheid uit te leven. Want dat is het volgende. En zoek zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat is, zeg maar, de praktische gerechtigheid die uit God voortkomt. Datgene waar hij van houdt, als je het misschien heel simpel zou kunnen zeggen, wat hem vertegenwoordigt, hoe hij het zou doen, hoe Jezus het deed op deze aarde, gerechtigheid. Heel praktisch, de armen en de wees bijvoorbeeld helpen. De hongerige voeden, de naakte kleden, gerechtigheid doen. Leven voor het koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken. Dat is de definitie van als Jezus spreekt, zoekt het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zoek de heerschappij van God in jouw leven en zoek, maak het prioriteit dat je daaruit leeft. Dat je daarvoor leeft. Dat dat jou motiveert, dat dat jouw drijf zijn in dit leven. En we zien ook dat koninkrijk van God, wat sommigen zeggen van ja, weet je, het is alleen het vrederijk. En toen in de tijd van Jezus werd er heel veel over gesproken en daarna niet meer. En dat is niet waar, want in Matthäus 1 lezen we bijvoorbeeld Jezus was opgestaan en hij sprak 40 dagen tot aan zijn hemelvaart. Sprak hij met de discipelen over de dingen die het koninkrijk van God betroffen. Daar sprak Jezus nog over met zijn discipelen na zijn hemelvaart. Dus het gaat wel degelijk ook om het hier en nu. Als je een kind van het koninkrijk bent. De principes die horen bij dat koninkrijk. Nou, wat is nou onze verantwoording? Dat is de tweede gedachte. De opdracht die hoort bij het zoeken van dat koninkrijk. Of bij dat koninkrijk van God. Hoe moeten wij daar nou mee omgaan? Wat is nou onze verantwoording ten opzichte van het koninkrijk? Nou, de Heer Jezus zegt, je moet dat koninkrijk, die heerschappij van God en het in de praktijk brengen van gerechtigheid, van zijn principes, dat moet je zoeken. En dat moet je niet alleen zoeken, dat moet je eerst zoeken. Dat moet je prioriteit hebben in je leven. Zoek eerst dat koninkrijk, die heerschappij van God en zijn gerechtigheid. Zoek dat eerst. Dat is onze verantwoording ten opzichte van dat koninkrijk. Nou, om dat wat helder te krijgen, gaan we kijken naar de tegenstelling die Jezus schetst. Want Jezus zegt, de heidenen die zoeken alle andere dingen. De heidenen, de mensen zonder God, die zoeken puur voor het levensonderhoud. Die zoeken om te eten, om te drinken, om rijk te worden. Maar u zoekt het koninkrijk van God. Dus we gaan kijken naar het zoeken van wat de heidenen zoeken ten opzichte van het koninkrijk zoeken. Om dat wat helder te krijgen. Nou, vers 32, misschien is het goed dat je dat even opzoekt. Jezus zegt in vers 31, wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden. Want, zegt hij, al deze dingen, dat zoeken de heidenen. De goddelozen, de mensen in die tijd heel concreet, de volkeren, die zonder God leefden, die Gods wetten niet hadden. En in deze tijd, ja, iedereen die dus God niet erkent en niet kent. Al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft. Jezus zegt, de heidenen, de mensen die God niet kennen, die dus niet voor het koninkrijk leven, dat zijn mensen die totaal geen rekening houden met God en die alleen maar bezig zijn in dit leven voor het hier en nu. Alleen maar bezig zijn met hoe zorg ik ervoor dat ik zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdien. Hoe zorg ik ervoor dat ik goed gekleed ga. Hoe zorg ik ervoor dat ik genoeg eten en drinken heb. Hoe zorg ik ervoor dat ik toch wel 2 keer per jaar op vakantie kan. Dat ik genoeg goederen heb. Dat ik misschien zo snel mogelijk mijn schaapjes op het droge heb. Zeg maar, de heidenen, zegt de Heer Jezus, die zijn daar alleen maar mee bezig. Die zijn alleen maar bezig met het hier en nu. En hebben helemaal geen benul van een diepere of een hogere dimensie. Je zou kunnen zeggen, de heidenen, de mensen zonder God, die leven heel plat. Heel plat. Alleen maar, zeg maar, heel horizontaal, van het hier en nu. Hoe zorg ik ervoor dat ik het hier zo comfortabel en zo goed mogelijk heb? Je zegt, dat is een heiden levensstijl. Dat is een zonder koninkrijk van God levensstijl. Puur voor levenskwaliteit zou je kunnen zeggen. Nou, dat is nogal actueel in deze tijd. Gezondheid, voeding. Voeding zie je enorm. Voeding wordt bijna religie, zou je kunnen zeggen. Eén nummer vrij. Noem het maar op. Het wordt bijna religie. Alleen maar bezig zijn met zoveel mogelijk. Hoe zorg ik ervoor dat ik zo gezond mogelijk ben. En zo lang mogelijk, met zo hoog mogelijke levenskwaliteit zou je kunnen zeggen, dit leven doorkomen. Dat ik dan zo oud mogelijk word, levensverlengend. Daar zijn we ook heel erg bezig, ook in de medische wereld. Dat is het enige, zegt de Heer Jezus, waar zij zich mee bezighouden. En dat is ook logisch. Dat is niet gek, want ze hebben geen God. Ze hebben ook niks anders om voor te leven. Er is geen hogere dimensie. Er is niet iets hogers om voor te leven voor hen. Want ze hebben het echte, het ware hebben ze niet. En ik zeg ook, dit is ook niet gek. Omdat wij als mensen, wij zijn op een bepaalde manier gebouwd. Wij zijn gebouwd als mensen ontworpen door onze schepper. En we zijn gemaakt om geluk te zoeken. Wij zijn gelukzoekers. Er is denk ik niemand die niet gelukkig wil zijn. Die niet dingen najaagt. Ieder mens heeft het in zich om dingen na te jagen, na te streven. We worden allemaal gedreven en gemotiveerd door dingen die wij belangrijk vinden. Wij zoeken allemaal dingen. En de Heer Jezus zegt van, jij moet het koninkrijk van God zoeken en je moet je niet verlagen tot een platte levensstijl door alleen maar voor het hier en nu te leven. Er is een rijkere leven. En om nog even terug te komen op dat wij zo gebouwd zijn, de Heer Jezus die laat het ook zien in het begin van het gedeelte wat wij hebben gelezen, vers 19 en 20. Want hij zegt daar, en hij zegt daar iets over verzamelen. En dat is synoniem voor zoeken. Zoeken, verzamelen. Hij zegt daar, verzamel geen schatten voor u op de aarde waar mot en roest ze verderven, waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. En hij zegt hier ook, hij scheert hier de hele mensheid over één kam, zou je kunnen zeggen. We zijn allemaal verzamelaars. Nou, misschien ben je wel echt een postzegelverzamelaar of zo. Ik kan er niet heel enthousiast voor worden, maar misschien u of jij wel. Of een muntenverzamelaar. Maar we zijn allemaal verzamelaars. We zijn allemaal zoekers. We worden allemaal gedreven door dingen die wij belangrijk vinden. En Jezus zegt hier, verzamel geen schatten voor u op de aarde, maar verzamel hemelse schatten. En met die schatten, daar bedoelt Jezus mee dingen die belangrijk zijn. Dingen die belangrijk zijn voor jou. Hij zegt, verzamel niet, leef niet voor dingen die jij belangrijk vindt, puur op het aardse niveau, maar leef voor hemelse schatten, hemelse belangen. En dan zegt hij, want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Dus we zijn allemaal zo gemaakt, we leven voor dingen, we worden mogen gemotiveerd door dingen, we zoeken geluk, zo zijn we gemaakt. Maar hij zegt, datgene wat jij dus belangrijk is, wat jouw schat is, wat jij belangrijk vindt in dit leven, dat kun je voor jezelf invullen, wat jij belangrijk vindt, daar is jouw hart. Dat is verweven met jouw hart, wat jij belangrijk vindt. Dus datgene wat jij belangrijk vindt, daar is jouw hart vol mee. Jouw innerlijke leven, jouw gevoelsleven, jouw gedachten, jouw daden, alles wordt beïnvloed in het leven door wat jij belangrijk vindt. En ik zal dat met een voorbeeld duidelijk maken. Ik heb hier een briefje van 20. Briefje van 20. Nou, die heeft een bepaalde waarde, een bepaalde belangrijkheid, zeg maar, een bepaalde waarde. Dat is een schat. En datgene wat de waarde, zeg maar, die dit briefje heeft, 20 euro vertegenwoordigt het, dat kan jou helemaal in beslag gaan nemen. Want als ik tegen jou zeg van, nou, je krijgt van mij 20 euro als jij die deur voor mij open doet. Die deur. Krijg je van mij 20 euro als ik dat zeg. Stel dat ik dat zeg. Stel dat ik dat zeg. Als jij, je krijgt van mij 20 euro als je die deur voor mij open doet. Weet je wat er gaat gebeuren in je? Je gaat denken aan, als je die deur open doet. Nou, misschien is dat nog wel, goed om te doen. Want, 20 euro. En je gaat denken, wat zou ik met die 20 euro? Dat is best veel voor zo'n kleine handeling. Dus de investering die ik moet doen is eigenlijk kleiner dan de handeling. Dus, nou, dat heb ik wel voor over. En dan doe je het. En doe je de deur open. Dan krijg je van mij die 20 euro. En dan zeg je, yes, 20 euro. Dan kan ik dat of dat mee kopen. Zie je, datgene wat voor jou belangrijk is. Wat op dat moment waarde heeft voor jou. Dat zorgt ervoor dat je erover gaat denken. Het zet jou in beweging. Want je staat misschien wel op van je stoel. En je gaat naar die deur toe en je zet hem open. En het zorgt voor een yes gevoel. Het beïnvloedt je helemaal. Dus Jezus zegt, datgene wat voor jou belangrijk is, datgene wat een schat is voor jou, dat, daar is jouw hart. Daar is jouw hele innerlijke mens, jouw hele innerlijke mens bij betrokken. Waar je schat is, daar zal ook jouw hart zijn. Nou, zegt Jezus, jij moet je niet verlagen tot een hier en nu levensstijl alleen. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zal ik me kleden? Hoe zorg ik ervoor dat dit leven zo comfortabel en zo goed mogelijk mee doorkom? Hoe zorg ik daarvoor? Want als je die levensstijl hebt, en dit is belangrijk, als je die platte levensstijl hebt, zonder iets van perspectief dat er ook nog een God is die voor je zorgt en waar je zeg maar, voor gemaakt bent om voor te leven. Als je die levensstijl hebt, dan heb jij een leven vol met bezorgdheid. Want het is nogal onzeker hier op deze wereld. Mot, roest, dieven, noem het maar op. Onzekerheid. En je hebt het gewoon niet in de hand hier. Misschien ben je vandaag rijk en de aandelenkoers die knikken in elkaar en je bent alles kwijt. Hoeveel voorbeelden zijn daar wel niet van? Mensen die zelfmoord hebben gepleegd, grote zakenmannen, omdat ze van de ene op de andere dag in staat zijn en alles kwijt waren. Jezus zegt, daar moet je je niet voor verlagen. Daar ben jij gewoon niet voor ontworpen. Je bent niet gemaakt om alleen maar voor het hier en nu te leven. Je bent ontworpen om je geluk en jouw verlangens, jouw hele hart, dat gericht is op het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is ons doel waarvoor we gemaakt zijn. Voor een hele hoge levensstijl. En Jezus verduidelijkt dat met, we gaan zo meteen nog nadenken over hoe geef je dat dan concreet vorm. Maar Jezus verduidelijkt dat met een heel aantal gelijkenissen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan, bijvoorbeeld, een koopman die parels zoekt. Hij geeft één gelijkenis. Een koopman die parels zoekt. En hij zegt, er was een koopman die had parels. En hij was een parelverzamelaar. Hè? Verzamelaar, heb je het woord weer. Hij was een zoeker naar parels. En op een dag ziet hij een parel. Mijn kinderen, luister goed. Op een dag ziet hij een parel in de etalage staan, bij wijze van. En hij denkt, die moet ik hebben. Dat is de parel die ik moet hebben. En weet je wat hij doet? Hij verkoopt al zijn andere parels. En hij heeft net genoeg geld om die ene parel te kopen. Dus hij zijn schatten verschuiven, zou je kunnen zeggen. Zijn hele, van zeg maar die parels die hij had, naar die ene parel dat verschuift. En wij hebben een kinderboekje. En dat is prachtig. En daar staat de gelijkenis iets anders. Daar staat, dat is voor de kinderen. Dan moet je goed opletten, kinderen. Daar staat in van, er was eens een man. En die was rijk, joh. Die had veel geld. Die had een huis met wel 15 verdiepingen. En in elke kamer had hij allemaal spullen staan. Hij had echt, wel op elke verdieping had hij een keuken met een hele mooie tafel. En hij had wel 6 ijskasten. 6 koelkasten. En elke koelkast zat vol met patat en frisdrank en priklimonade. Alles zat erin. En hij zat elke dag had hij een bord voor zich. En bergen met patat en hamburgers over en mayonaise en priklimonade. En hij zat daar lekker te genieten. En weet je, hij had een bed. En hij sliep zo hoog, omdat zijn bed was gevuld met geld. Helemaal vol met geld. En hij lag daar en hij had zoveel geld, hij was zo rijk. Maar op een dag hè, komt hij in een winkel. En hij ziet ineens in die etalage ziet hij een parel staan. En hij zegt, oh, dat is een mooie parel, die wil ik hebben. Die wil ik hebben. En hij gaat naar huis en hij telt al zijn geld bij elkaar, doet een hele grote kruiwagen. Maar die parel was 1 miljoen euro. Dus hij had niet genoeg. Dus wat doet hij? Hij verkoopt al zijn meubels. Zijn huis verkoopt hij. Zijn fontein, zijn ijskasten, zijn patat. Alles verkoopt hij. En hij gaat, maar hij had één dingetje. Hij had een hoedje. En daar zat zo'n wiebelveertje op. En dat was zijn lievelingshoedje. Een hoedje met een wiebelveertje zo. Dat vond hij zo'n fijn hoedje. Dat was zijn lievelingshoedje. Dus hij ging naar de winkel met dat geld in de kruiwagen. Die kruiwagen had hij geleend van zijn buurman. En hij ging naar dat, in zijn onderbroekje, want al zijn kleren had hij ook verkocht. Alles had hij verkocht. Alleen hij had nog dat hoedje met dat wiebelpeertje. En hij komt daar bij die koopman en hij legt zijn geld allemaal op de balen. Een hele berg geld. En die koopman die zegt, jammer joh, net 6 euro tekort. Je kan hem bijna kopen. Maar zegt die koopman, ik wil nog wel 6 euro voor dat hoedje met dat wiebelveertje geven. Oké, zegt hij, en hij geeft het. En hij kan de parel van grote waarde, krijgt hij. En hij springt in zijn onderbroek over de straat. Yes, ik heb de parel gevonden. Dat is wat ik wilde. En hij is blij ermee. Nou, dat is wat de Heer Jezus zegt. Van dat je moet alles opgeven, alles kwijtraken. Maar dat is niet een doel in zichzelf. Het is niet erg om alles kwijt te raken. Want weet je wat je ervoor krijgt? Je krijgt er God voor terug. En God is degene waarvoor jij gemaakt bent. In hem vind je je bestemming. En in hem alleen. Hij geeft volledig verzadiging van vreugde. En hij is ja, de vervulling van alle dingen. Wij zijn dus niet gemaakt voor al die aardse dingen. Wij zijn gemaakt om te leven voor God en voor zijn koninkrijk. Daarin vinden wij echt onze bestemming. En dat is dus wat Jezus ons wil leren. Leef niet alleen voor deze aarde, want je hart gaat vol met zorgen zitten. En dat is niet de bedoeling. Je moet leven voor een ander koninkrijk. Je moet een andere prioriteit hebben. Nou, dit kan er dus voor zorgen dat je hele rare keuzes maakt in het leven. Ik sprak pas met iemand en die was prediker geworden en die was heel intelligent. En die kon makkelijk arts worden bijvoorbeeld, maar hij had zo'n verlangen om het woord van God te brengen. En hij koos er dus voor om niet om medicijnen te gaan studeren en misschien wel 10.000 euro in de maand te gaan verdienen. Maar hij koos ervoor om bezig te zijn in de verkondiging van het evangelie. En misschien als jij dus prioriteit geeft aan het koninkrijk van God, aan Gods eer, dat je Gods eer zoekt en de bouw van zijn koninkrijk, dat het koninkrijk van God in jouw leven gemanifesteerd wordt, zodat je echt onder de heerschappij van God leeft en zegt van: Heere, koning, wat wilt u dat ik doen zal? En dat je ook bezig bent om die gerechtigheid van hem in de praktijk te brengen en ook in de levens van anderen, zeg maar, waar je invloed op hebt, in de praktijk te brengen. Als dat jouw prioriteit heeft, dan kun je soms hele rare keuzes maken. Waar mensen helemaal niks van snappen. Van: hè, geef je nou zoveel tijd aan die paar mensen, terwijl je tijd er misschien wel veel beter kan besteden? Ja, dat doe ik, want ik verlang ernaar dat God, zeg maar, en zijn genezende, reddende kracht ook zichtbaar wordt in hun levens. En ben jij nou zo bezig om in jouw gezin, als vader of als moeder, zoveel tijd daarin te investeren en daarmee bezig te zijn? Ja, dat doe ik, want dat is voor mij belangrijk, want dat bouwt mee aan het koninkrijk van God. Dus als dat jouw prioriteit heeft, en daar gaat het om, hè, zoek het koninkrijk van God eerst. Zoek eerst het koninkrijk van God en al die andere dingen zullen bijgeven. Als dat prioriteit heeft in jouw leven, dan kan het ervoor zorgen dat je keuzes maakt in het leven die helemaal niet passen bij deze wereld. Omdat die schatten van de wereld, de dingen die waarde hebben voor de wereld, heel anders zijn als de dingen die voor jou waarde hebben. Namelijk het koninkrijk van God. En als gevolg daarvan zegt Jezus: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan komen we bij het derde punt. En al deze dingen zullen erbij gegeven worden. Dus al die dingen die wel belangrijk zijn in het leven. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Eten is belangrijk, toch? Drinken is belangrijk. Kleding is belangrijk. Een dak boven je hoofd is belangrijk. Dat je werk hebt is belangrijk. Dat het goed gaat met je gezondheid. Is niet onbelangrijk of zo. Maar al die dingen die zullen erbij gegeven worden, zegt Jezus. Als belofte. Dus als jij maakt. Als jij het koninkrijk van God als eerste prioriteit zet in jouw leven. Als dat jouw keuzes als eerste motiveert en beïnvloedt. Dat andere, daar zorg ik wel voor, zegt God. Daar zorg ik wel voor. Al die andere dingen zullen erbij gegeven worden. En Jezus motiveert dat. Want hij zegt: kijk nou eens, vers 26. Kijk nou eens naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en zij maaien niet en zij verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Heb je wel eens een vogel met een grasmaaier gezien? Nee, hè? Een vogel die werkt helemaal niet daarvoor. En hij is zich misschien ook helemaal niet bewust van een schepper of een onderhouder die boven hem staat. Maar een vogel doet zijn ding. Hij doet waarvoor hij gemaakt is. Hij reflecteert daarmee iets van Gods heerlijkheid, van Gods karakter, van Gods creativiteit. Maar hij zorgt, hij is helemaal niet druk bezig om schuren te bouwen en te zorgen dat er genoeg in zit. En dan, zodat hij een aantal jaar vooruit kan. Nee, helemaal niet. Hij leeft gewoon met de dag. En hij vertrouwt helemaal niet. Hij leeft gewoon. En Jezus zegt van: nou, als de vogels, hè, als de vogels al zo leven. Als God, uw Vader, als die de vogels zo onderhoudt. Als die ervoor zorgt. Hoeveel te meer u. Gaat u ze niet ver te boven? En dat, kijk, dat vind ik mooi. Wij worstelen heel vaak met het gevoel van: ik ben niks waard. En wie ben ik nou? En God ziet mij al aankomen. Jezus leert iets totaal anders. Hij zegt: jij als schepsel van God, en nog veel meer jij als jij de Heer Jezus kent, door genade, en als jij God als je Vader hebt, jij gaat de vogels en de hele geschapen wereld ver te boven. Jij bent ten eerste gemaakt door de Vader met een geestelijke dimensie om een relatie te hebben met God. En je bent gekocht en betaald door het bloed van het lam. Wat een waarde heb jij voor God, zeg.
Ga jij de vogels niet vetten boven? Als God al zorgt voor dat vogeltje, dat mini-vogeltje. Als hij daar al voor zorgt, hoeveel te meer zorgt hij dan voor ons? Als wij zijn prioriteiten zoeken en zijn koninkrijk op de eerste plaats zetten. Hoeveel te meer zoekt hij dan niet? Of zorgt hij niet voor ons? Gaat u ze niet vetten boven? Tweede wat hij zegt. Wat ben je bezorgd over je kleding? Kijk naar de lelies in het veld. Ze groeien niet. Maar hoe ze groeien wel. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg je dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Nou, hier staan prachtige bloemen. Als je zo'n bloem die God gemaakt heeft, ontworpen heeft. En in zijn creativiteit heeft ze heel veel gemaakt. Als je zo'n bloem, als je zo'n blaadje zou pakken. En je zou dat onder een microscoop leggen. Nou, dan sta je verbaasd hoe fijn de structuren zijn. Hoe prachtig het is ontworpen. Hoe symmetrisch de dingen zijn. Hoe alles kaarsrecht loopt en glad is en fijn is. Hoe God het heeft ontworpen. Nou zegt Jezus, God zorgt zo goed voor die bloemen. Zelfs nog veel meer dan hoe Salomo gekleed ging in al zijn heerlijkheid. Want als je zo'n kleed van Salomo zou kunnen bemachtigen. Dat is dan fijn geweven, door mensen gemaakt. En misschien wel met goudstof gestikt en alles. Zou je het onder een microscoop leggen, zou het heel ruw zijn. Zou er weinig structuur in zitten. Het is allemaal ruw en oneffen. Dus Jezus zegt van als nou God zorgt voor de lelies in het veld. Als God daar zo voor zorgt. Hoeveel te meer zal hij wel niet zorgen voor u? Als God daar al zoveel aandacht naar uit laat gaan. Zou hij dan niet voor zorgen dat jij als zijn kind nog veel meer die aandacht krijgt en die zorg krijgt? En hij gebruikt nog een derde voorbeeld. Het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt. Eigenlijk wat een heel korte tijd er is. En dan wordt het gebruikt om de oven aan te steken in die tijd. Als God dat al zo bekleed en zo mooi heeft ontworpen, hoeveel te meer zal hij dan niet zorgen voor uw welzijn en voor jouw welzijn? En dan zegt hij, jij kleingelovige. Want weet je, het gaat hier om dat wij leren dat als wij gericht zijn op hem, zijn prioriteiten als onze prioriteiten hebben, dat wij er echt op mogen vertrouwen dat onze hemelse Vader voor ons zorgt. Daar mogen we op vertrouwen. En dan moet Jezus, zegt hij, gij kleingelovige, maar ik hoop dat hij van ons zegt, gij gelovige, dat wij echt zullen vertrouwen op de zorg van onze hemelse Vader. Het gaat hier niet over wel of niet gered worden. Het gaat hier niet over wel of niet het koninkrijk van God binnenkomen, gered worden. Het gaat hier over vertrouwen wij onze hemelse Vader voor de dagelijkse dingen in ons leven. Dat we genoeg te eten hebben, dat we genoeg te drinken hebben, dat hij voor ons zorgt. Durven we hem daarvoor te vertrouwen? Nou, God geeft ons een belofte. Hij zegt, als jij mijn prioriteit als jouw prioriteit maakt, dan zal ik zorgen dat al die andere dingen erbij gegeven worden. En ik weet dat dit zorgt voor vragen. Want wij zeggen dan, ja, maar die arme mensen dan? Zijn er dan geen christenen die honger hebben? Die geen kleding hebben, geen dak boven hun hoofd hebben? Hoe zit dat daar dan mee? Nou, ik denk, hè, kijk, dit eerste blijft staan. En misschien zeg ik iets wat een beetje tegenstrijdig is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. Kijk, Jezus wil ons niet in de eerste plaats leren van, het komt echt goed op deze aarde met jou. Je zal gewoon welvarend zijn. Dat is niet het eerste wat Jezus ons wil leren. De diepere dimensie wat Jezus ons wil leren is van, je hebt een Vader. Jij hebt een Vader in de hemel die voor jou zorgt. En ook al maak jij keuzes die ervoor zorgen dat je het hier fysiek qua comfort minder hebt, want dat gaat gebeuren, dan mag je erop vertrouwen dat je een Vader hebt die voor jou zorgt. Dat is de bottom line, zeg maar. Dat is waar het om gaat. Wij mogen God vertrouwen dat hij zal zorgen waar het om gaat. Kijk, Paulus had zo'n levensstijl. Als je een voorbeeld hebt, Paulus had zo'n levensstijl. Hij zocht het koninkrijk van God alleen. En hij had honger, hij had dorst, hij had koude, hij had naaktheid, hij had verdrukking, hij had vervolging, noem het maar op. Maar hij zegt, joh, daar leef ik niet voor. Daar gaat het mij niet om. Daar zorgt God wel voor. Het gaat om de bouw van zijn koninkrijk. En weet je, het gaat ook niet om deze aarde. En dat moeten wij ook echt helder hebben. Het gaat niet om deze aarde. Wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomende. Wij leven niet voor het hier en nu. En als je wel voor het hier en nu leeft, dan leef je een hele platte levensstijl. Daar ben je niet voor gemaakt. Je bent voor wat anders gemaakt, namelijk om God te dienen. En straks Dan komt het fysieke koninkrijk, dan komt het in zijn totale volheid. En dan zullen we van alles genieten wat hij ons geeft. En nu in het reeds, maar nog niet koninkrijk, stellen we de prioriteiten helder. We zoeken zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid. Dat motiveert ons, dat drijft ons. En al die andere dingen zijn voor ons van ondergeschikt belang. Daar vertrouwen we God voor, dat hij ervoor zorgt. En ik weet dat ik heb misschien heel erg makkelijk praten, want ik heb misschien geen kind die ziek is of een baan die op het spel staat of noem maar op. Maar ik weet wel vanuit het woord van God dat er een vader is die voor je zorgt. En dat het niet om het hier en nu gaat. Paulus zegt, shoot me, zegt hij als het ware. Want het leven is mijn Christus en het sterven is voor mij winst. Het is winst, sterven. Sterven is een doorgang en wij moeten denk mensen worden die veel meer hemels gericht worden. Geen schat op de aarde. Niet voor het hier en nu alleen. Maar laat je wandel boven zijn. In de hemel waar Christus is. Colossenzen 3 vers 1. Laat dat onze drijf, onze motivatie zijn. Daar waar Christus is. Daar zijn we voor gemaakt. We hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende. En daar zal alles hersteld zijn. Alles nieuw zijn. Geen tranen meer. Geen rouw meer. Geen dood zijn. Maar nu hebben wij het enorme voorrecht, zolang wij in leven zijn, om Gods prioriteiten hier te zoeken. En om mee te werken aan de bouw van zijn koninkrijk. Dat hij verheerlijkt wordt, dat hij geëerd wordt, dat zijn naam wordt geheiligd. Dat zijn koninkrijk komt waarvoor we bouwen, waarvoor we bidden. Dat zijn naam, dat zijn wil ook wordt gedaan zoals het in de hemel gedaan wordt, hier op deze aarde. In jouw leven, in het leven van je kinderen, in het leven van mensen waar je misschien invloed op hebt. Dat dat ons drijft. En straks zullen we daar iets van terugzien in de hemel. Want schatten in de hemel, dat zegt iets over datgene wat we hier doen en de keuzes die we hier maken, misschien heel tegennatuurlijk. Maar dat we daar straks iets van terug gaan zien. Als we voor eeuwig bij de Heer zullen zijn. Ik sluit af met Romeinen 14. Ik vond het een prachtig vers. Romeinen 14 zegt: het koninkrijk van God bestaat niet uit eten of drinken, maar het bestaat uit gerechtigheid. Uit vrede en uit blijdschap in de Heilige Geest. Dat is eigenlijk in een notendop wat ik heb geprobeerd om over te brengen vanuit dit gedeelte. Het koninkrijk van God bestaat niet uit dingen hier, zeg maar. Het is veel dieper. De dimensie is veel hoger. Het bestaat uit, als we dat zoeken, uit vrede in ons hart, uit blijdschap en gerechtigheid. Dat zou ons leven moeten kenmerken. En God wil er alles aan doen om dat in ons leven manifest te krijgen. En als we hem zoeken, op hem gericht zijn, dan zal hij dat ook doen. Want hij die het beloofd heeft, hij is getrouw. En hij zal het ook doen. Laten we zijn prio's zoeken. Amen. We zingen het volgende lied. Ik ben een koninklijk kind. Niet slechts een dienstknecht of een vriend. Ik ben gekocht met het bloed van mijn Heer. En dat bloed geeft mij recht om meer te zijn dan een knecht. Ik ben Gods kind, dat verblijdt mij zozeer.